In de naam van de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon, die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest, die zondaren levend maakt en vernieuwt, is ons samen zijn geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen gaan zingen uit de 115e psalm. En daarvan het vijfde vers en ook het zevende vers. Maar Israël, vertrouw gij op den Heere. Hij is hun hulp, hun sterkte en al hun eer. En ook het zevende vers. Elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, wordt van dat heil die weldaan deelgenoot. 5 en 7 van 115. We willen vanmiddag het woord van de Heere gaan openen in de zendbrief van apostel Paulus aan de gemeente in Filippi. Het derde hoofdstuk, de schriftlezing Filippenzen 3, daarvan de versen 1 tot en met 16. Filippenzen 3, vers 1 tot en met 16. Daarna willen we met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis doen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Met de woorden van de 12 artikelen. In de aansluiting daarop willen we gaan zingen uit de 84ste psalm, het eerste vers. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen, mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. Vers 1 van 84.
Voorts, mijn broeders, verblijd u in den Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet verdrietig. Het is u zeker. Ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding. Want wij zijn de besnijding, wij die God in de geest dienen. En in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. Hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht, indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer. Besneden ten laatste dagen, uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, naar de wet een Farizeer, naar de ijver een vervolger der gemeente, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijnde onberispelijk. Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus mijn Heere. Om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen. En in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof. Opdat ik hem kennen en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap zijns lijdens, zijn doodgelijkvormig wordende. Of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Niet dat ik al reden gekregen heb, of al reden volmaakt ben, maar ik jaag daarnaar, of ik toch grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus zo gegrepen ben. Broeders, ik acht niet dat ik het zelf gegrepen heb, maar één ding doe ik, vergetende hetgeen dat achter is, en strekkende mij tot hetgeen dat voor is, jaag ik naar het wit, tot de prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus. Zoveel dan als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen. En indien gij iets anderszins gevoelt, ook dat zal u God openbaren. Toch waar wij toegekomen zijn, laat ons daarin naar dezelfde regel wandelen. Laat ons hetzelfde gevoelen. Ik geloof in God en Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in een heilige geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
De tekst voor de prediking vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte, Filippenzen 3 en daarvan de versen 10 en 11. Filippenzen 3, vers 10 en 11, waar het woord van de Heer onze tekst luidt, opdat ik hem kenne en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap zijns lijdens, zijn dood gelijkvormig wordende, of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. We willen met elkaar gaan zingen uit de 25e psalm, psalm 25, en daarvan de versen 2 en 4. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En ook het vierde vers, zeren goedheid kent geen palen. 2 en 4 van 25.
Thank you.
Straks na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 143ste psalm. En daarvan de versen 11 en 10 in die volgorde. Laat uw gunst mij niet begeven, schenk mij om uw naams wil leven. Nou, vers 10, leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. 11 en 10 van 143, straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, wie ken jij allemaal? Een pasgeboren baby, die kent eigenlijk nog bijna niemand. Toch leert zo'n baby al heel snel mensen kennen. Eerst gaat zo'n kind zijn vader en zijn moeder herkennen. Zowel hun stem als hun gezicht roept herkenning op. En als het broertjes of zusjes heeft, leert hij die ook al snel herkennen. En steeds meer gezichten bij het groter worden komt zo'n klein kindje dan bekend voor. Ja, want een mens leert in zijn leven heel wat mensen kennen. Toch is er nog wel een verschil in dit kennen. Sommige mensen ken je alleen maar van gezicht. Anderen ken je beter. Vrienden, die kennen elkaar door en door. Ze weten wat er in die ander omgaat. Ouders, die kennen hun kinderen. En in verkeringstijd leren jongelui ook elkaar kennen. En om een ander echt te leren kennen, is tijd nodig. Je zult daarvoor ook moeten investeren en je zult het ook moeten gaan ontwikkelen. Want je kent immers iemand niet zomaar echt goed. En dat geldt ook voor de kennis van Christus. Kent u hem trouwens? Ken jij de Heere Jezus? Want daar komt het wel op aan. Christus Jezus moet gekend worden. Nee, dat bedoel ik niet een kennis uit een boekje of uit verhalen die we over hem hebben gelezen. En het gaat hier ook niet om een verstandelijke, een intellectuele kennis van de Heere Jezus, zoals je die kan opdoen door het lezen van de evangeliën. Nee, het gaat dan om de kennis van Christus door de omgang met Christus. Het kennen van de Heere Jezus is een leven in gemeenschap met hen. Het gaat om die persoonlijke geloofskennis van Christus. En ook dat je hem niet alleen kent, maar ook steeds beter leert kennen. Elke dag meer van Christus mogen leren kennen. Maar daarin ben je toch nooit uitgeleerd? Daarvan komt er nooit een moment dat je kan zeggen, ja, nu ken ik wel genoeg. En heb ik wel genoeg van de Heere Jezus? Nee, deze Christuskennis wil voortdurend verdiept worden. Een volgeling, een discipel van de Heere Jezus, wil de Heere Jezus steeds beter leren kennen. Dat zien we ook terug bij de apostel Paulus. En dat brengt ons bij onze tekst. En als thema zetten we boven de prediking Paulus' verlangen naar meer kennis van Christus. Drie gedachten. Een opstandingsleven, een stervend leven en een verheerlijkt leven. Paulus' verlangen naar meer kennis van Christus. Een opstandingsleven, een stervend leven en een verheerlijkt leven. Het was op de tweede zendingsreis van de apostel Paulus dat hij de stad Filippi heeft bezocht. Het was in een nacht, en we kunnen dat lezen in Handelingen 16, dat hij een Macedonische man zag staan die hem ook toeriep. Handelingen 16. En het staat in vers 9. Kom over in Macedonië en help ons. En zo komt apostel Paulus in Filippi. En ontstaat daar in die gemeente, en ontstaat daar in die stad een gemeente van Christus. We lezen dat ook in Handelingen 16. Lydia, de eerste vrouw in Europa die tot bekering komt. Het was onder de prediking van Paulus dat de Heere haar hart opende. En we kunnen denken aan de gevangenbewaarder, de stokbewaarder, die ook tot verandering, tot bekering kwam. Na dat gebeuren met die grote aardbeving waar de deuren van de gevangenis geopend werden en hij zichzelf aanvankelijk van het leven wilde beroven. Maar op de prediking van Paulus mocht komen tot het geloof in de Heere Jezus Christus. En beiden vormden het begin van een gemeente in Filippi. En apostel Paulus heeft een bijzondere band gekregen met deze gemeente. Het is juist de kerk van Filippi die Paulus op allerlei manieren heeft ondersteund. Op zowel financieel gebied als op materieel gebied, maar vooral ook door het gebed. En nu heeft Paulus aan deze gemeente een brief gestuurd. Hij heeft dat gedaan vanuit de gevangenis waar hij in zat. Alhoewel dus zijn eigen situatie alles behalve rooskleurig is, begeert Paulus door middel van dit schrijven de gemeente in Filippi te ondersteunen, te vermanen en te bemoedigen. Want er is wel wat aan de hand in de gemeente. Er is sprake van onrust. De eensgezindheid is verdwenen. De vijandige en heidense omgeving die trekt. Er is partijschap gekomen. Dwaalleraars doen een aanval op de kern van het evangelie. En de gemeente dreigt open te staan voor een leer waarin Christus en zijn verlossingswerk niet meer centraal staan. Steeds meer dringen de geluiden naar voren dat naast het werk van Christus er ook iets van de mens nodig is. Paulus moet er niets van weten. Want het brengt de zaligheid van de gemeente in Filippi in gevaar. En daarom gaat hij door middel van deze brief gaat hij hen vermanen en bemoedigen. En hij laat de gemeenteleden van Filippi zien wat er nou leeft in zijn eigen hart. Hij laat zien hoe zijn leven was voor Christus en hoe zijn leven nu geworden is door en met Christus. Want het valt wel op, en dat zien we niet alleen in deze brief, eigenlijk in alle brieven van Paulus, dat altijd weer bij hem Christus centraal staat. Een christen en Christus, die horen ook bij elkaar. Dat is een twee-eenheid, die door al de brieven van de apostel Paulus terugkomt. Dan spreekt hij over het lijden met Christus, over het gekruisigd zijn met Christus, het gestorven zijn met Christus, het begraven worden met Christus, levend gemaakt worden met Christus, het opgewekt worden met Christus tot een nieuw leven, met Christus gezet worden in de hemel, erfgenamen zijn met Christus, het verheerlijkt worden met Christus, het voor altijd, het voor eeuwig regeren met Christus. En we horen daarin, Christus is hem alles geworden. Voor Paulus is de Heere Jezus het centrum van zijn leven geworden. Ja, dat was niet altijd zo. Want de gedachte van het vertrouwen op de werken van de wet was hem niet vreemd. Als er iemand was die immers kon pochen op zijn verdiensten, wat hij voor elkaar had gekregen, was dat Paulus toch wel. We lezen dat ook in dit hoofdstuk. We kunnen ook dat zo meelezen, vanaf het 5e vers. Besneden ten 8e dagen. Van zijn geboorte was hij dus een echte Jood. Notabene van de stam van Benjamin, de enige zoon van Jacob die geboren is in Canaan. Een Hebreër uit de Hebreeën. Weliswaar geboren in Tarsus, maar zijn opvoeding toch gehad in Jeruzalem. En hij behoort zelfs bij de strengste richting van de Joodse godsdienst naar de wet. Een Farizeeër. Maar het is in zijn leven allemaal anders geworden. Onderweg naar Damascus werd hij gearresteerd. De Heere Jezus die heeft hem stilgezet. En alle roem in zijn eigen werken is hem vergaan. En hij ging verstaan dat al zijn eigen arbeid hem geen stap dichter bij de zaligheid brengt. Hij leerde de dood te schrijven op zijn eigen prestaties. En het roer in het leven van Paulus ging radicaal om. En dan gebruikt hij een woord waarvan je eigenlijk zou zeggen, dat is geen kanseltaal. Maar Paulus gebruikt ze wel. En de Heilige Geest heeft het zelfs laten inspireren dat het staat in de schrift. Als hij daarbij zegt, en acht die drek te zijn. Alles waar hij eerst zo voor ijverde. En zo verstreed. Het werd hem tot drek. Hij kreeg Christus nodig. En hij raakte aangewezen op de gerechtigheid van een ander. En hij leerde Christus bij aanvang te kennen. Al zijn eigen werken konden hem niet brengen in een verzoende gemeenschap met God. Altijd had hij gedacht door de handhaving van de wet een eind te kunnen komen. Maar onderweg naar Damascus heeft hij geleerd dat het niet gaat om de rechtvaardigheid uit de wet, maar dat het gaat om de rechtvaardigheid door het geloof in de Heere Jezus Christus. En hij ging iets verstaan wat hij hier schrijft van de kracht van Christus' opstanding. En dan staat er in de grondtekst, voor het woordje kracht, staat er een woord waarvoor ook de kinderen en de jongelui wel de betekenis weten. Het woordje dynamis, dynamiet. Nou, dynamiet, dat kennen we misschien wel en we weten waarvoor dat gebruikt kan worden. Dynamiet, dat is een krachtige springstof waardoor zelfs gebouwen kunnen worden opgeblazen. Zelfs goed gefundeerde huizen die niet bestand zijn tegen de kracht van dynamiet. Dynamiet blaast alles omver. En Paulus die wijst hier dus op de kracht die van de opstanding van Christus uitgaat. Want het is niet zo dat er kracht in ligt dat Christus uit de dood is opgestaan. Ja, dat ook, maar daarnaast ook dat er kracht in die opstanding ligt dat hij zondaren opwekt uit het graf van de zonde en uit hun geestelijke dood. Die opstandingskracht van Christus was er dus niet alleen om hemzelf te brengen uit het graf, maar door die kracht is hij ook bij machte om geestelijk dode zondaren levend te maken. Dat is vertroostend. Maar dat is ook ontdekkend. Want het leert ons uiteindelijk ook dat een mens nooit zichzelf kan verlossen door de werken van de wet. We zijn altijd toch weer zo geneigd om het toch nog te verwachten van iets van onszelf. Dat we menen dat wij de gerechtigheid van God kunnen verdienen. Dat zit toch zo in onze genen. Dat we toch proberen om onszelf maar wat op te werken naar God. Dan denk ik aan die catechisatieles. En we de vraag aan de orde kwam hoe een mens nou zalig kan worden. En de antwoorden die waren verschillend. De een zei door veel te bidden. Een ander zei door naar de kerk te gaan. Door elke dag uit mijn Bijbeltje te lezen. Door te strijden tegen de zonde. En door afscheid te nemen van die zonde. En zeker, dat zijn ook allemaal zaken die een kind van God niet vreemd zullen zijn. Maar al die dingen maken u, jou en mij niet zalig. Immers niet het offer dat ik breng, niet de tranen die ik pleng. Schoon ik ganse nachten ween kunnen redden. En dat is nou wat Paulus heeft geleerd. Onderweg naar Damascus, in die ontmoeting met de opgestaande Christus, werden al zijn gerechtigheden als een wegwerpelijk kleed. Nou, als zo'n kleed, we kennen dat wel, dat te vies is om vast te houden en wat je met twee vingers in de kliko gooit, weg ermee. Hij kon daar niets meer mee beginnen. Het bracht hem niet in een verzoende betrekking met een drie-ene God. Dat is ontdekkend. Want Paulus was geen mens van de wereld. Hij was een mens van de godsdienst. Het keurige leven, we hebben het gelezen, Filippenzen 3. Hij zegt dat van zichzelf, hoe zijn levenswandel was. Naar de wet. Wie kan het hem nazeggen? Naar de wet onberispelijk. En toch, hij kan er de zaligheid niet door ontvangen. En waarom niet? Omdat Paulus heeft verstaan dat God volkomen toewijding eist. Dat God volkomen gerechtigheid vraagt. En daar ligt nou juist het probleem van ons mensen. Het is van onze kant altijd weer tekort. Onze levenswandel deugt niet. En van ons is er niets wat God ten volle kan behagen. Heb je dat bij jezelf ook al ontdekt? En bent u daar voor uzelf ook achtergekomen? Ook dat je er wel eens zo moe van kan worden. Dat je elke keer weer toegeeft aan die zondige verleiding. En dat je elke avond ook weer daar voor je bed ligt, op je knieën, en dat je het de Heere weer moet belijden. Dat je weer gevallen bent in de zonde. En dat je weer zijn wet niet hebt gehouden. Dat er uit alles uit uw leven blijkt wie u bent van uzelf. Een kind des doods. Hoe wordt dat ooit anders? Hoe kan ik nou ooit rechtvaardig verschijnen voor God? Nee, niet door jezelf hard aan de slag te gaan. Want eigen krachten schieten tekort. En eigen krachten te verachten, dat wordt op Jezus school geleerd. Ja, dat je het verstaat, dat je het moet hebben van goddelijke kracht. De opstandingskracht van Christus. Het dynamiet van zijn opstanding. En tegen die kracht is uiteindelijk niets bestand. harde harten die worden verbroken. Koude harten die worden verbrijzeld. Ongehoorzame harten die worden omgebogen. En onverschillige harten die worden week, die worden zacht gemaakt. En zo heeft de opgestane Christus Saulus van Tarsen ingewonnen. En wil de Heere Jezus dat opstandingsleven nog steeds werken in het hart van zondaren. Hij doet ontwaken uit de slaap van de dood. En door de kracht van zijn opstanding, ja zelfs zo'n vrome godsdienstig mens van Saulus, die valt dan neer in verootmoediging voor Gods aangezicht. Met belijdenis van zijn zonde en van zijn schuld. Al je gerechtigheden raak je dan kwijt voor een heilig en een rechtvaardig God. En het wordt gezien dat al die dingen van jezelf schade en drek. En je wordt een zondig mens voor God. En je wordt ook een schuldig mens. Die de schuld staat voor God. En je beseft dat je voor die God niet kan bestaan. En dan blijft er toch maar één verlangen over in het hart. Opdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding. En je gaat ook beseffen, ik moet de Heere Jezus leren kennen. Want alleen hij kan mijn schuld betalen. En alleen hij kan mijn zonde wegdragen. En alleen hij kan mij met God verzoenen. Onderweg naar Damascus kreeg Paulus van doen met de kracht van de opgestane Christus. En al zijn godsdienstige ijver, prestaties en werken moesten eraan. Het moest alles de vuilnisbak in. Hij kreeg Christus nodig. En hij ging verstaan dat de zaligheid alleen maar ligt in de gerechtigheid van die ander, Jezus de Heere. In het volbrachte verlossingswerk van het Lam van God. En de Heilige Geest die ging hem leren dat hij voor God niet kan verstaan met een gerechtigheid die hij zelf verdient, maar alleen met een gerechtigheid die hem geschonken wordt. Om niet de gerechtigheid van Christus. En hij ging het leren. Hoe die Christus in een weg van lijden, sterven en opstanding die gerechtigheid heeft aangebracht. En Paulus besefte welke rijke schatten er liggen in die opgestane Christus. En dat bracht bij hem ook de begeerte mee om hem te mogen kennen en de kracht van Christus' opstanding. En vanaf die dag is het in het leven van Paulus alleen nog maar om Christus te doen. Christus kwam centraal te staan in zijn leven. Hij werd het middelpunt in zijn leven. En vanaf die dag begeert hij nog maar één ding, opdat ik hem kenne. En daarin hoor je ook de begeerte dat hij ernaar verlangt om de Heere Jezus steeds beter te leren kennen. Want er is zoveel te vinden in hem. Er is zoveel te ontvangen van hem. Er is zoveel te zien in hem. Het gaat Paulus om een kennen van de Heere Jezus. Een vertrouwd raken met de Heere Jezus. Een één worden met de Heere Jezus. En dat is een kennis waar Paulus geen genoeg van kan krijgen. Ja, zo ligt dat ook in het natuurlijke leven. Als je voor iemand houdt, wil je toch die ander ook beter leren kennen. We zouden zelfs kunnen zeggen dat daaruit blijkt of de liefde ook echt is. Als je niet naar die ander verlangt en als je niet met die ander wil omgaan en als je die ander niet beter wil leren kennen, ja, dan zit er ook wel iets mis in het hart. En Paulus die laat nou merken aan de Filippenzen dat er zoveel meer in de Heere Jezus te vinden is en zoveel meer van hem te verkrijgen valt. Hij, en hij schrijft die brief jaren na zijn bekering, hij weet zelf nog maar zo weinig van Christus. Het is nog maar een kennen in beginsel bij aanvang. En hij verlangt dat hij steeds meer van Christus mag leren. En dat zal toch elke discipel van de Heere Jezus toch ook herkennen. Het echte geestelijke leven, dat staat niet stil. Dat groeit. Dat ontwikkelt zich. Dat is niet iets statisch, niet iets doods, maar daar zit leven in. Dat gaat van de melk naar de vaste spijs. Van een zuigeling in de genade naar een jongeling. Naar vaders, naar moeders in de genade. Opdat er mag komen die wasdom in de genade en kennis van Christus. En dat je mag toegroeien naar die volkomen man, vrouw in het geloof. In die verbondenheid aan de Heere Jezus Christus. En er zit iets niet goed. Als die begeerte naar meer van Christus er niet is. Ja, dan mag je jezelf eigenlijk wel afvragen of er wel die echte kennis van Christus is. Want Paulus roept het uit op dat ik hem kenne. Paulus notabene, die jarenlang van Christus heeft mogen preken. Altijd weer stond Christus in het middelpunt. Altijd weer ging het over de volkomenheid en de gewilligheid van de Heere Jezus. En mocht hij hem aanwijzen en aanprijzen als die schuldovernemende borg en middelaar. Telkens mocht die kruisbanier hoog worden opgeheven. Maar na al die jaren is er bij Paulus nog steeds die begeerte om meer van Christus te mogen kennen. En hij begeert meer en meer aan Christus gelijkvormig te worden. En hij begeert meer en meer deel te mogen hebben aan de Heere Jezus. Om hem dieper te mogen kennen. Meer op hem te mogen lijken. En te mogen groeien in die weg van heiliging. En zo dient het er ook te liggen in het leven van een volgeling van Christus. Daar had je nooit uitgeleerd in de kennis van Christus. Je hebt aan hem genoeg, maar je krijgt van hem nooit genoeg. En dat brengt er ook in het gebed, o Heere Jezus, dat ik meer zicht op u mag hebben. Dat ik u beter mag leren kennen. Juist omdat er zoveel vreugde in hem ligt en zoveel verlossing in hem. En dat je door hem ook zoveel vrede vindt, dat je ook begeert om daar meer en meer uit te mogen leven. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte, een stervend leven. Want in die kracht van Christus' opstanding ligt nou niet alleen maar kracht tot vergeving van de zonde, maar wat Christus heeft gedaan en doet, dat zal ook zijn uitwerking dienen te vinden in het leven. Christus stond op uit de dood tot een nieuw leven. En zijn opstanding is daarmee ook de bron, zou je kunnen zeggen, voor het leven van zijn kerk. En er ligt dus ook in de opstanding van Christus, ligt er ook kracht tot vernieuwing van het leven. We zouden het zo kunnen zeggen, en u moet vanavond misschien nog maar eens nalezen thuis, zondag 17 uit de Heidelberger Catechismus. Die er ook heel duidelijk ingaan op die vrucht van de opstanding van Christus. Eigenlijk hetzelfde wat Paulus hier onder woorden brengt. Niet alleen opgestaan tot rechtvaardiging voor zijn kerk, maar ook tot heiliging van die kerk. En in dat kader staan deze woorden hier ook. Tot de voortgaande heiliging van het leven. Paulus, die dus Christus meer en meer begeert te kennen, ook tot doding van de zonden in het leven. Het is de kracht van de levende Christus, waardoor die oude mens meer en meer sterft en die nieuwe mens meer en meer mag opstaan. Nee, Paulus weet wel dat het in zijn leven niet komt tot een staat van perfectheid. Hij blijft last houden van zijn zondige ik. Maar uit die kracht van de opstanding van Christus werkt Christus wel die nieuwe natuur. De gaat van hem gaat er ook een helende, een heiligende en een vernieuwende kracht uit. De zonde wordt u bitter. En het smaakt u niet langer, waar je eerst zoveel behagen in vond. Je vindt geen vreugde meer in de dienst van de wereld. En je kan het ook niet meer vinden in de zonde. Door de kracht van Christus' opstanding wordt het leven van Gods kinderen ook geheiligd. En dat zal te merken zijn in heel het leven. Heel je leven gaat er anders uitzien. Er komt een ander levenspatroon. Bepaalde zonden die gaan de deur uit. Er vindt een reiniging plaats van uw lectuurbak. De boekenkast krijgt een andere invulling. Je gaat ook ineens hele andere boeken lezen. En met alles wat vanuit de wereld tot je komt, ga je ook op een andere manier om. En alles gaat er anders uitzien in het leven. Het gaat er niet meer om je eigen ik krampachtig vast te houden. Maar je leert ook om jezelf te verloochenen. En je gaat niet meer strijden voor je eigen ik, maar je mag jezelf ook leren wegcijferen. En er komt bewogenheid ook naar de naaste toe. En er komt liefde tot de mensen in nood. En de vrucht van de Heilige Geest wordt gevonden in het leven. En in alles begeer je ook om de voetstappen van de Heere Jezus Christus te mogen drukken. En dat is nou waar Paulus naar verlangt. Om elke dag weer bij die bron van het leven te mogen zitten. En uit die levensbron te mogen drinken. En hij beseft dat alles in die opgestane Christus te vinden is. Niet alleen de vergeving van zijn zonden, maar ook de vernieuwing van zijn leven. Kent u nu ook dat verlangen? Dat uw hart uit mag gaan naar die opgestane levensvorst. Omdat je hebt verstaan dat in hem niet alleen maar ligt de vergeving van de zonde, maar ook de vernieuwing van je leven. En dat je niet zelf aan de slag hoeft te gaan om jezelf op te knappen en jezelf op te poetsen en jezelf te verbeteren. Maar dat Christus nu ook gegeven is en dat in de opgestane Christus nu ook ligt, kracht tot vernieuwing van het leven. Dat er betere krachten zijn tot doding van de zonden in uw leven dan uw eigen krachten. De kracht van de opgestane Christus. Maar is het wel opvallend hoe Paulus dit onder woorden brengt? Want dan moet u dat maar eens meelezen. Want dan staat er, opdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap zijns lijdens, zijn dood gelijkvormig wordende. En hebt u het gelezen en zegt u misschien wel bij uzelf, dat begrijp ik niet. Want de volgorde is toch lijden, sterven, begraven, opstanding. Pas na zijn dood kwam toch voor Christus de opstanding. En waarom dan nou deze volgorde? Hier in deze brief laat Paulus zien dat het bij een christen andersom is. Eerst is daar die levendmaking met Christus en als gevolg daarvan het lijden met Christus. Wie door de kracht van Christus zal opstaan tot een nieuw leven, die zal ook worden gebracht tot de gemeenschap aan zijn lijden.
Dus hier wijst Paulus erop dat het bij een christen gaat van opstanding naar sterven. Het geloof wordt beproefd. Als je die voetstappen van Christus leert drukken, dan zal je ook de smaadheid van Christus dragen. Dan gaat het hier in de praktijk van het leven om een dubbel lijden. Enerzijds is daar lijden omwille van de zaak van Christus, in verdrukking, in vervolgingen, in tegenstand. En anderzijds is daar het lijden vanwege het afsterven van de zonde en de kruisiging, de doding van het vlees. Eerst maar het eerste. Want het leven met Christus brengt lijden met Christus met zich mee. En levert tegenstand op. Er wordt op een christen gespuugd. En dat zal je merken. Misschien op je werk. Misschien op school bij een studie. Misschien in de familiekring. Om een beetje godsdienstig zijn, daar heeft de wereld ook geen moeite mee. Maar als je werkelijk in alles begeert te leven naar Gods wil, dan komt de wereld daar wel tegen op. En dan wordt er niet geaccepteerd als je anders denkt, als je anders leeft, als je anders handelt dan die wereld. Dan word je buitengesloten. Dan kun je vrienden ook gaan verliezen. En dat alles hoort dus bij dat smaadheid lijden omwille van Christus. Maar dan ook dat tweede, dat er meer en meer een streep komt te staan door je eigen ik. Als die levendmakende kracht van Christus' opstanding zich doorzet in je leven, dan zet dat ook een kruis door alles van jezelf. Er komt er ook het afsterven aan de zonde. Alle zelfingenomenheid, alle schijnvroomheid en al die vermeende eigen gerechtigheid. Het moet allemaal de dood in. Oh ja, dat doet wel zeer. Het doet ook pijn als zo Christus door de werking van zijn woord en geest die zonden gaat doden in je leven. Stel je maar voor, jongens en meisjes, dat jij een hele dag ingespannen bezig bent met bijvoorbeeld een bouwpakket die je hebt gekregen. Uren ben je ermee bezig. Maar je merkt wel, er is eigenlijk iets verkeerds gegaan en je loopt er eigenlijk mee vast. En als jij dan je vader om hulp vraagt en je vader al direct ziet dat er iets is misgegaan, eigenlijk helemaal aan het begin. En hij dan alles gaat afbreken, omdat het aan het begin alles misgegaan. Maar dat kan toch wel heel frustrerend zijn. Al je werk voor niets geweest. Dat vind je ook helemaal niet leuk. Maar dat is nou wat Paulus hier bedoelt. Alles waar wij heimelijk zo trots op kunnen zijn. Dat we meenden, wij hebben dat wel mooi voor elkaar gekregen. En het zit in ons leven aardig in elkaar. Dat God de Heilige Geest er doorheen blaast en alles omver werpt. En je verstaat dat het niets anders zijn als blinkende zonde voor de ogen van een heilige God. En dan komt er ook die strijd tegen de zonde. Kent u iets van die strijd tegen de zonde? En doe nou eens voor uzelf persoonlijk. Tegen welke zonde strijd je dan? Welke boezemzonde ligt er nou in mijn leven, in uw leven en in jouw leven? De zonde van de hebzucht misschien? Van de laster, leugenachtig gedrag, van de hoogmoed, van de haatgevoelens, Of de begeerlijkheden van de wereld die je zo kunnen trekken. Wat kunnen er niet een zonden liggen in het leven? Maar juist als die opgestane Christus met de kracht van zijn opstanding gaat werken, dan komt dat ook het verlangen om volmaakt voor de Here te mogen leven. En dan begeer je toch niets anders dan God groot te maken. En je verlangt ernaar om Christus te mogen kennen in de gemeenschap met zijn lijden. En dan begeer je om de smaadheid van Christus te mogen dragen. Al levert dat vervolging op en levert dat verdrukking op. Benauwdheden, gevangenschap, geeseling, spot misschien. Maar dan is het je toch een eer om omwille van de zaak van Christus smaadheid te mogen lijden. Juist omdat dat lijden je ook des te dichter brengt bij de Here. Hoe dikwijls hebt u het misschien niet ervaren in uw leven? Misschien ervaart u het juist nu wel, in deze weken. Dat juist in deze tijd van nood en van ellende en vele vragen en verdriet, dat het je des te sterker mag uitdrijven naar de Here. Dat je misschien weet van die moment, hoe donker en duister het ook was, maar dat de Here tot je sprak door zijn woord: vrees niet, want ik ben met je. Dat midden in de nood van je leven en in de dood van je zondaarsbestaan zijn woord zoveel kracht mocht doen. Dat je mocht ervaren, de Here weet van me af. En dat dat overstijgt ook al je angsten en al je zorgen. Wat een moeilijke weg van lijden en van druk. Dat kruisigt toch ook dikwijls zoveel van de wereld. In voorspoed kun je helemaal opgaan in de dingen van de wereld. Maar juist nu, als we worden stilgezet en alles wordt stilgelegd, dat er ook de afhankelijkheid komt van God. Juist als de Here een kruis op de levensweg plaatst, dat een mens wordt gebroken in eigen kracht. En dat hij de toevlucht gaat nemen tot de Here. En dat het ook met zich meebrengt een jagen, een staan naar de volkomenheid. Waar Paulus ook van spreekt in vers 11. Of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. En dat brengt ons bij onze laatste gedachte, een verheerlijk leven. Want dat stervende leven, dat doet toegroeien naar Christus. Maar tegelijk merk je dan bij jezelf nog zo die onvolmaaktheid. Je eigen zwakheid. Dat je het goede wil doen, maar dat het kwade je bijligt. En dat je nog steeds weer terugvalt in die zonde. En dat geeft dan toch ook het verlangen naar de volkomenheid die wacht. De gebrokenheid die je ziet in de wereld. De onvolmaaktheid die je bij jezelf waarneemt. Die voortdurende strijd tussen vlees en geest. Die zich daar afspeelt in je eigen leven. Dat doet Paulus nou uitroepen. Of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Enigszins. Je zou het ook kunnen vertalen met hoe dan ook. Want het doet hem uitzien. Het doet hem verlangen. Het doet hem hunkeren naar de wederkomst van de Here Jezus Christus. Waarvan hij weet, dan zal alles volmaakt zijn. Dan ben ik af van mijn eigen zondige ik. Voorgoed verlost van die zondige begeerten en die zondige lust. Maar mag ik voor altijd bij Christus zijn, om voor eeuwig het lied van het Lam te zingen en God groot te mogen maken. Ja, want wie met Christus leeft en wie aan Christus verbonden is, ja, die zal er ook straks, als die laatste bazuin klinkt, zal dit er ook mogen delen in die volmaaktheid, in die heerlijkheid. En dat is nou wat Paulus naar verlangt, om meer en meer Christus te mogen kennen. Om meer en meer uit Christus te mogen leven. Om meer en meer aan hem gelijkvormig te mogen worden. Er is heimwee in zijn hart naar die volmaaktheid die er ligt in Christus. Er is het verlangen in zijn leven naar het volmaakte leven met Christus. Dat zal eenmaal de zonde afgestorven zijn. En zullen lichaam en ziel volkomen tot eer van God mogen leven. En dat geeft het verlangen in zijn hart. O Heer, wanneer komt die dag dat ik toch bij u zal wezen en zien uw aanschijn geprezen. Hoe ligt het nou in ons leven? Mag er ook dat verlangen zijn? Kent u nu persoonlijk de Heere Jezus Christus? Want zonder die kennis van Christus gaan we wel verloren. Het gaat om een persoonlijk kennen van hem die de zonden heeft weggedragen aan het kruis en in wiens bloed er reiniging ligt voor al die zonden. Buiten die kennis van Christus wacht de eeuwige verlorenheid. Wie in dit leven geen kennis heeft gemaakt met de zaligmaker van zondaren, die zal het straks voor eeuwig moeten doen buiten Christus. Zal moeten horen, ik ken u niet, gij werkers van het kwaad. En daarom, hoe ligt dat in mijn hart, in dat van u, van jou? Is daar die kennis aan Christus gekomen? Is de Heere daar komen werken? Door zijn woord en geest, met de kracht van Christus opstanding. Is het in ons leven al gekomen tot een ontmoeting met de Heere Jezus? Als dat niet zo is, hoe denkt u dan straks te kunnen sterven? Hoe denk je dan God te kunnen ontmoeten? Want het is levensnoodzakelijk dat het in dit leven komt tot die kennis van Christus. En weet u, het is ook een voorrecht. Hij laat zich nog kennen. En daarom mag elke zondag het woord ook nog uitgaan. En in Gods woord openbaart God zich in Christus als een barmhartig en als een genade God. En dan mag het nog toch klinken dat er een geopende fontein is tegen de zonde en tegen de ongerechtigheid. En de prediking mag nog uitgaan dat de kracht ligt in het bloed van Christus tot vergeving van de zonde, tot vernieuwing van je leven. Hij verbreekt het hardste hart en hij overwint de sterkste vijand. En hij doet ook het grootste verzet, doet hij ineenkrimpen. Als de opgestane Christus, als hij komt met de kracht van zijn opstanding, dan is het over en uit. Met al het verzet in je leven. Dan kom je aan de grond. Als een verslagen zondaar. En blijft er van je verzet ook niets over. Toe, wat is er nou op tegen? Om die Christus te zoeken. Wat is er nou op tegen? Om die Christus te leren kennen. Waarom zou je hem niet willen leren kennen? Want in de wereld dan vind je geen vrede. Als iets ons toch leert in deze weken, is het toch dat de wereld ons niets te bieden heeft. Ja, de wereld die krampachtig probeert allerlei mogelijkheden te vinden om ziekte en dood uit te bannen. Maar Gods woord leert ons: ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. En dat is wat we over ons hebben afgeroepen door onze zonde. Iets wat de wereld niet verstaat en de wereld maar niet van wil weten. En probeert met allerlei technische vondsten en wat dan ook om die dood maar weg te duwen. we zien toch wel dat de wereld uiteindelijk geen vrede kan geven. En dat de zonden je ook niet kunnen bevredigen. En dat alles van deze wereld maar een leegte achterlaat in je hart. Vrede vind je alleen in het bloed van de Heere Jezus. Rust, echte rust, vind je alleen aan zijn voeten. Bij hem is er een rijkdom van genade te ontvangen. En hij biedt zich nog steeds aan in zijn woord als die schuld overnemende borg en middelaar. U zegt, die kennismaking sla ik af. Ik heb geen behoefte om hem te leren kennen. Ik heb die man van smarten heb ik niet nodig. Straks zult u hem leren kennen. Want in het stervensuur zal het dan komen tot een ontmoeting met hem, maar dan als de rechter. O, besef dan toch dat het nog genadetijd is en hij wil zich nog laten kennen. Het wil hij doen aan mensen die van zichzelf geen heerlijkheid of begeerlijkheid in deze Christus zien. Maar vraag dan aan de Heer of je hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding. Dat het dan een gebed als het ware mag zijn. O Heere, dat ik u mag kennen. Hoe pijnlijk dat ook is voor ons vrome godsdienstige vlees. En hoe je dan ook gaat leren dat je je leven lang hebt afgekeerd van hem. En dat er in jezelf alleen maar de dood ligt. Maar dan ook te mogen verstaan hoe het leven ligt in de Heere Jezus Christus. Want alleen door de kracht van Christus' opstanding zul je kunnen opstaan uit je geestelijke dood. En begeer dan hem te kennen. En roep het uit voor Gods aangezicht. Geef mij Jezus of ik sterf. En wie iets van die opstandingskracht van Christus in beginsel heeft mogen verstaan, die verlangt er toch ook naar om steeds meer van hem te mogen ontvangen. Want je ziet zoveel schoonheid in Christus. Hij die zo heerlijk voor je wordt. Dat je ook begeert om steeds meer van hem te weten te mogen komen. We begonnen met die vraag. Wie ken je allemaal? Dan misschien te veel om op te noemen. En heb je op Instagram of op Facebook, heb je ook een lijst van mensen die je kent. En die je volgt. Maar ken je de Heere Jezus? En mag je door genade hem ook volgen? Heb je kennis mogen maken met Christus de zaligmaker. Want dat is wel het echte leven. Dat is het ware leven. En dat is ook te verkrijgen om niet. En roep het dan uit voor de Heer, opdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding. Ik houd oog en hart geheven. Waarheen mijn zuchten zweven naar Christus, naar mijn leven, verborgen in mijn God. Mijn lieven en mijn leven, mijn wensen en mijn genot, mijn strijden en mijn streven, mijn lijden en mijn lot. Ik heb alles door genade hem gegeven. Nu word ik voortgedreven, verlangend met heel mijn leven naar Christus, naar mijn God, om bij hem te mogen zijn. Het leven dat mijn Christus is en daarom mijn sterven gewin. Amen. Thank you.
Laten we de Heere danken en bidden. Heere, van onszelf krachteloos en zwak, maar het is toch Israëls God van wie het volk zijn krachten heeft. En dat is toch ook wat Paulus heeft mogen ondervinden. Dat het de kracht van de opgestane Christus is, waarin alles voor hem ligt. En we bidden u, geef toch dat het ook onze ondervinding mag zijn. Waar gij een streep, een kruis zet door alles van onszelf. Opdat we het leven, de gerechtigheid mogen vinden in die ander. De Heere Jezus Christus. We danken u voor uw woord. Wilt u zelf daarvan ook de naprediker zijn. En het achtervolgen met uw zegen. Wilt u met ons gaan. Als de week weer voor ons ligt, wilt u ons helpen en ondersteunen. Ons leiden bij alle dingen die van ons gevraagd worden. En zo mogen we heel de gemeente aan u opdragen. Waar we onze voetstappen ook zetten, wat er ook op ons afkomt, wilt u onze gangen leiden. En dat we leren om de voetstappen van Christus te drukken. En zo danken wij u. Voor alles wat u ons schonk op deze dag. En bidden we om uw ondersteuning. En dat het leven van Paulus ons leven mag zijn. En dat in woord en daad we zo in het leven mogen staan. En door het leven mogen gaan. Opdat ik hem kenne in de kracht van zijn opstanding. En ons leven mag zijn tot eer van uw grote naam. Om Christus wil, uit genade. Amen. Ik wil nog gaan zingen uit de 145e psalm, het tweede vers. Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden. Wat er verder volgt in vers 2 van 145.
Thank you.
Ga heen in vrede met u dragende de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u mogen leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.